Aflevering 6.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Lode Roots.
Radio Roots.
Goedemorgen, Radio Roels, aflevering 6 vanuit Toronto, Canada. En voor wie mijn podcastreeks een beetje volgt vanaf het begin, die weet natuurlijk dat dit gewoon de oude Canada Dagboek podcast is in een nieuw kleedje met een nieuwe naam. Vandaar het nummer 6 dus aan het begin en niet opnieuw nummer 1, want anders blijven we bezig natuurlijk. Welkom, Pascal Papen is onze gast straks, de man die het dagelijkse beurspraatje verzorgt op Radio 1 sinds de dieren kunnen praten eigenlijk en voormalig inwoner van Londen ook in Groot-Brittannië, in het Verenigd Koninkrijk. Jarenlang heeft hij er gewoond daar en dit keer zal ik hem dus niet vragen naar de prijs van de ruwe olie of naar de beursgang van een of ander bedrijf, maar wel naar zijn verhaal als immigrant, zijn leven in Londen als Vlaming, als Belg. Daar kijken we naar uit, naar dat gesprek. Een volledig nieuw onderdeel hoor je ook straks in deze podcast. Wat zit er in mijn podcast? Ik laat je met andere woorden meeluisteren naar de dingen die ik zelf elke dag beluister. Wat zijn leuke podcasts voor mij? Op welke shows ben ik geabonneerd? En niet toevallig starten we dat lijstje straks met de meest gedownloade podcast ter wereld. De meest populaire podcast ter wereld. Daar hoor je straks zeker meer over. Maar eerst het overzicht van onze bezigheden, ons leven in een notendop. En wie de blog volgt, die heeft dat daar ondertussen ook kunnen lezen, denk ik. We hebben een bezoekje gebracht aan de Verenigde Staten. Het was al van augustus vorig jaar geleden dat we nog eens op Amerikaanse bodem hadden gestaan. Dus het werd dringend tijd en we zijn dit keer naar Ginder gegaan met als enige doel eigenlijk om te winkelen. De prijzen in de Verenigde Staten zijn veel goedkoper, tot 30% goedkoper. Eigenlijk betaal je veel minder voor alles daar. Of het nu gaat om voedsel of benzine, kleding, schoenen, elektronica, alles is veel goedkoper in de Verenigde Staten. De enige ding waar je moet voor opletten is dat je langer dan 24 uur blijft, want anders mag je maar een beperkt aantal spullen mee terugnemen voor $50 ongeveer, en dat is natuurlijk niet de moeite. Maar als je langer dan 24 uur blijft, als je met andere woorden een nachtje blijft slapen in de Verenigde Staten, dan mag je voor $200 goederen mee terugbrengen per persoon, en ook de kinderen tellen mee. Dus dat geeft ons een speelruimte van $800 om mee terug over de Canadese grens te brengen. Het nadeel van de Verenigde Staten is dat je de grens over moet. Uiteraard moet je de grens over. En grenzen hier, tenminste toch de grens tussen Canada en de Verenigde Staten, dat zijn nog echt grenzen met de grote G. Voor mensen met een Europees paspoort is er een heel lange procedure als je van Canada naar de Verenigde Staten wil. Je moet het befaamde groene formulier, de I-94, gaan ophalen. En daarvoor moet je je wagen uit. Tenzij je dus een Canadees staatsburger bent of een Amerikaans staatsburger, moet je uit de auto. Als je tegenwoordig vliegt, wie recentelijk naar de Verenigde Staten gevlogen is, die zal gemerkt hebben dat je dat tegenwoordig online kan doen. ESTA heet dat systeem. Dat doe je voor je vliegt, vul je allerlei documenten in of doe je dat allemaal online. Je betaalt, wat is het, $6 of $10 en dan ben je er ook vanaf. Maar als je over land de Verenigde Staten ingaat met een niet-Amerikaans of niet-Canadees paspoort, dan moet je dus nog altijd in het grenshokje zitten wachten op dat groene formulier. En afhankelijk van de grensovergang duurt dat tussen een half uur à een uur. Als we destijds van New Brunswick, waar we vroeger woonden, naar de Verenigde Staten gingen, dan waren we daar op een dik half uur buiten. Maar nu gebruiken we de drukke grensovergangen tussen Ontario en de staat New York. En daar zijn lange wachtrijen. Eerst sta je al een half uur in de file aan de grens, in je auto dus. En als je dan aan de slagboom komt, eigenlijk aan het hokje waar de grensambtenaar in zit, dan stuurt hij jou stevast naar binnen en moet je daar nog eens een uur wachten, anderhalf uur wachten. Dus in totaal ben je daar minstens anderhalf uur kwijt voor je effectief op Amerikaanse bodem staat. En dat is jammer, want de effectieve rit tussen onze voordeur en de grens, de grenspaal, is maar een uurtje rijden. Maar je verliest dus anderhalf uur aan de grens. Maar goed, het gaat nu niet anders. No pain, no gain, zeggen ze. Dus als je een beetje wil gaan shoppen in de Verenigde Staten, moet je dat ervoor over hebben. En dat hadden we ervoor over, dat hebben we gedaan. We hebben een hotel geboekt in Niagara, aan de Amerikaanse kant van Niagara. Want Niagara is eigenlijk een stadje dat je zowel aan de Canadese kant als aan de Amerikaanse kant vindt. Ons bezoekje aan de Verenigde Staten te volgen, ook op onze blog loderoels.blogspot.com als je wat foto's wil bekijken, als je het hele verhaal nog eens wil nalezen. Ook op de blog, een ander iets wat we de afgelopen weken gedaan hebben, of meer bepaald de kinderen dan, is terug naar school gegaan. Gemma en Fran zijn terug aan de school begonnen de dag na Labor Day. En Labor Day is de eerste maandag van september. De dag na Labor Day is hier in de Verenigde Staten en in Canada de eerste schooldag. Dit jaar was dat in de praktijk, dus dinsdag 3 september. Het was een fijn weerzien. De meisjes waren een beetje zenuwachtig om terug te gaan, maar uiteindelijk is dat uiteraard allemaal meegevallen. Leuk weerzien met de vriendjes in de school. De klassen zijn wat herschikt en het ziet er misschien een beetje anders uit, maar voor de rest is alles bij het oude gebleven en gaan Gemma en Fran nu elke dag weer netjes naar school. En als ik zeg school, bedoel ik een Franstalige school, want mijn dochters gaan, zoals jullie wellicht weten, naar een Franstalige school. Dat is eigenlijk historisch zo gegroeid in New Brunswick, waar we eerst woonden, in de stad Dieppe, of in het deeltje van Moncton dat Franstalig is, Dieppe. Daar zijn ze naar een Franstalige school beginnen te gaan. Eerder toevallig, omdat die school, die Franstalige school, op 400 meter van onze deur lag toen en het gewoon zeer praktisch was om hen naar die school te sturen. Ze zitten dus sinds Dieppe, sinds New Brunswick, in het Franstalige systeem en we willen hen daar houden omdat we nu echt wel de meerwaarde inzien van het feit dat ze naar een Franstalige school gaan. Nederlands spreken ze sowieso met ons, Engels pikken ze overal elders op hier en dat Frans, dat krijgen ze dan mee door hun opvoeding, door het schoolsysteem. En dus hopen we er in de praktijk drietalige kinderen van te maken, Nederlands, Engels, Frans. Dus dat is een ongelooflijke meerwaarde. Wat er ook gebeurt in het leven, denk ik. Dus de Franstalige school hier in Brampton, dat is waar ze naartoe gaan. Dat zijn een beetje de verhalen die ik jullie kan vertellen, de persoonlijke dingen die we hebben meegemaakt de afgelopen dagen en waar we ook over geschreven hebben op de blog. Wat zagen we op de radar de afgelopen week? Welke vragen, suggesties of leuke links kregen we binnen de afgelopen weken en maanden, de tussentijd die er was tussen deze podcast en de vorige?
We have an incoming transmission, sir.
Een aantal dingen kan ik jullie vertellen. Via Twitter kwam de vraag binnen naar aanleiding van de blogpost over de Verenigde Staten, ons bezoek. Welke grensovergang gebruiken jullie om naar de States te gaan? Wel, zoals net gezegd, is dat dus Niagara. Dat is voor ons het dichtste bij, een uurtje rijden. Iemand stuurde me een leuke link door. Het was een link naar een artikel. Dat was een zekere Kurt Meilemans. Zijn Twitter-handle is Kurt Meil. Ik dacht Kurt Meij 1, maar het is Kurt Meil. Kurt Meilemans stelde de vraag of het woonerf al geïntroduceerd was. Of hij schreef op Twitter Woonerf. En ik lees even het artikel dat hij meestuurde. Het woonerf is bezig aan een opmars in Canada. Het typische Nederlandse fenomeen voor een verkeersluw en kindervriendelijk gebied is nu ook in Montreal en Ottawa geïntroduceerd. En binnenkort volgen nog meer steden. Ze kopiëren niet alleen het idee, maar ze nemen ook de naam woonerf over. Omdat in het Engels, in hun taal, er geen alternatief voor bestaat of geen gepaste vertaling. En dus woonerf in het Engels klinkt als woonerf, zo spreken ze het uit. We zullen de link naar het artikel op BNR, de BNR nieuwsite, dat is een Nederlandse site, zullen we ook op onze site zetten, loderoels.blogspot.com. Kurt, ik heb jou geantwoord via Twitter en ik kan het ook via de podcast zeggen. Het woonerf is hier in elk geval nog niet geïntroduceerd. Ik heb nog geen enkel bordje zien staan met dat woord op. En het concept is hier ook redelijk nieuw. Een andere link die we doorkregen was een artikel uit de Standaard. Het ging over de gelukkigste landen ter wereld. En Denemarken blijkbaar is het gelukkigste land ter wereld, op de voet gevolgd door Noorwegen en Zwitserland. En dat ben ik niet die dat zegt, dat blijkt uit een onderzoek van de Columbia University. Nederland staat in dat lijstje op de vierde plaats en België is blijkbaar niet in de top 10 te bespeuren. Is eigenlijk nergens te bespeuren in het lijstje dat ik gezien heb. Maar Canada staat er wel in. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de top 10, dan staat Australië op 10, IJsland op 9, Oostenrijk op 8, Finland op 7 en Canada staat op 6. Dus Canada is het zesde gelukkigste land ter wereld. Dan 5 Zweden, 4 Nederland zoals gezegd. En de top 3 heb je al gehad, maar ik geef hem nog even op 3 Zwitserland, 2 Noorwegen en 1 Denemarken. Dus Denemarken is het gelukkigste land ter wereld. Ik ben kwijtgeraakt wie mij dat artikel heeft gestuurd, maar in elk geval dank je wel daarvoor voor dat leuke lijstje. Het is altijd leuk om te zien dat Canada goed scoort op dat soort dingen. De gelukkigste landen ter wereld of de beste plaatsen om te leven. Dat maakt ons blij, ongelooflijk blij. Ilse Lambrechts, Babble About It is haar Twitterhandle. Babble About It, Ilse Lambrechts stuurde een interessant artikel uit het Belang van Limburg. En de titel luidde, ik zoek het even op hier op mijn scherm. Canadees gezin zweert alle technologie van na 1986 af om de kindjes buiten te laten spelen. Ik lees even het artikel. Een Canadees gezin heeft alle technologie afgezworen van na 1986, opdat zijn jonge kinderen meer zouden buiten spelen. Blair McMillan, 27 jaar oud, en vriendin Morgan, ook 27 jaar, plannen om met hun kinderen Trey, 2 jaar oud, en Denton, 5 jaar oud, voor minstens een jaar te leven alsof het nog 1986 is. Dat betekent concreet geen mobiele telefoon, geen computer en geen internet. Ik wil gewoon dat het weer is zoals toen ik opgroeide, zegt de vader, zegt die meneer McMillan. Ik leefde buiten, ik speelde buiten en ik realiseerde me hoe verschillend mijn kinderen vandaag geworden zijn. Het experiment van het gezin heeft de nodige media-aandacht gekregen in Canada en de Verenigde Staten, schrijft het Belang van Limburg, en kon op heel wat positieve reacties rekenen. Om eerlijk te zijn, ik had er niks van gehoord tot Ilse mij dat doorstuurde. En ik heb er nog steeds niks van gehoord, maar ik heb die dag, moet ik eerlijk toegeven, ook weinig nieuws gevolgd. Dus het is mogelijk dat het hier inderdaad voorpagina nieuws was of in de krant of op het internet verschenen is. Maar ik heb er in elk geval niks over gehoord. Maar het is wel een leuk artikel. Of het werkbaar is, dat vraag ik me concreet af. Want veel kinderen hebben tegenwoordig zelfs het internet en computers nodig om de schoolactiviteiten te doen. Opvallend experiment dus blijkbaar van een Canadees gezin. Een paar dagen geleden hoorde ik op CBC Radio 1 een leuk stukje van een Duitse radiojournalist die stage liep of stage had gelopen bij zijn Canadese collega's. En die man was op de radio aan het vertellen in een soort radiocolumn over Toronto en de afgelopen 2-3 maanden bij de CBC hier in Toronto. Het is een erg leuk stukje, vond ik. Het geeft een fijn beeld van de stad en de mensen hier in Toronto en de manier waarop we hier met elkaar omgaan. Ik ga je dat even laten horen. De journalist heet Jürgen, als ik me niet vergis. Het is een Duitser en hij maakt met zijn radiocolumn dus, of hij doet met zijn radiocolumn verslag over zijn verblijf in Toronto. Zo vertelt hij het.
How do you like Toronto so far? I'm always asked this. Well, I like it really. Every morning I hear, how are you today? You would never hear that so often in Germany. Of course, not everybody is that friendly. I'm standing in the line to order a sandwich in the food court. And the lady mumbles, next one. I don't react, and she gets really loud. Who's next? Then she mumbled something about the 1,000 different types of bread. I'm sorry, I just want to have a sandwich. And she wants to know mayo, mustard, vegetable, meat, salad, onions, olives. I'm sorry, I'm out. We Germans, we are not used to ordering every detail of a sandwich. I always hear from people in Toronto, you have to be careful if you ride a bike. The drivers don't like you. It sounds like a war. But compared to German drivers, you are very attentive. Cars wait until you take your turn at the intersection. They slow down to pass you and they stop at a pedestrian walk even they don't need to. In Germany, you would hear definitely some horns at rush hour. I think Toronto is probably leading the world when it comes to construction. On every corner, I see construction and beeping trucks. It seems whole Toronto is under construction. You should put a sign at the airport, wear a helmet if you visit Toronto. When I arrived in Toronto, the temperature was at 24 Celsius. By the way, I like it because you count in Celsius and kilometers like we Germans do it. And I've heard people saying nice after a hot period. And some were complaining it's just like fall. I love it. Did you know Toronto is almost the same line of latitude as Florence and Pisa? Lots of Germans dream all the year to go on vacation there. I don't know yet who is the typical Torontonian. My cab driver is from Pakistan. My neighbor is from Japan. My college administrator comes from Trinidad, and even there are some Germans here in Toronto. Your city is international and Canadian. I understand that is the heart of Toronto. Even though I haven't been outside of Toronto, I feel most of you consider Toronto as the hidden capital of Canada. Maybe you're right. Thanks for being with you for 2 months. I will come back. And finally, I bring some good coffee. You know what I mean.
Ik vind het een erg leuk stukje van die Duitse journalist over Toronto, omdat ik een aantal dingen herken. Hij heeft het over de construction, dus over de gigantische bouwwerf die Toronto momenteel is en al hele lange tijd is. Er zijn hier inderdaad heel veel bouwprojecten bezig en je kan je hoofd niet draaien of je ziet wel ergens een bouwproject en een grote kraan staan. Andere leuke dingen die ik herken zijn het multiculturele, hè, wat die vertelt van die verschillende nationaliteiten. Dat is gewoon de kern van Canada, dat is multicultureel, alle soorten variëteiten. En alle kleuren, alle maten en alle gewichten lopen hier rond. Dat laatste soms letterlijk. En ja, Toronto, een beetje de officieuze hoofdstad van Canada. Het is de grootste stad van Canada, de meest bruisende stad van Canada. En al is Ottawa ook een fantastische stad en de officiële hoofdstad, toch beschouwen veel mensen en eigenlijk ook ik een beetje Toronto als de eigenlijke hoofdstad van dit land. Dus een leuk stukje op de CBC dat een goed beeld schetst van de stad waarin wij wonen. Het gesprek met Pascal Papa, die jullie belooft, dat komt er zo meteen aan. Ik kan een heel speciale gast aankondigen in de podcast vandaag. Jarenlang had ik er elke weekdag een vaste afspraak mee, zeg maar rond 6:30 s'avonds op Radio 1 voor het dagelijkse beurspraatje. Zijn wijsheid en ongebreidelde kennis kwamen vanuit Londen toen. Ondertussen woont hij terug in Mol, heb ik begrepen. En dat is meteen ook de andere link met deze meneer, want het is een mede-Kempenbroeder, mag ik hem noemen. Ik heb het over Pascal Pape. Goedemorgen, Pascal.
Goedemorgen, Logan.
Pascal, de laatste keer dat wij elkaar op deze manier gesproken hebben, via een soort radioverbinding zal ik het dan maar noemen, was in februari 2011, tijdens mijn allerlaatste uurtje op Radio 1. En iedereen maakte toen de hele tijd in dat programma toespelingen en grapjes over Canada. Jij deed uiteraard vrolijk mee, ik weet niet of je je dat nog herinnert. Je moet eens horen hoe het toen klonk om 6:30, wat je toen zei over Canada.
Wel, die zijn licht gestegen in Europa, Lode. Een 0,25% is erbij vandaag. Op Wall Street is er een klein verlies. En als het je zou interesseren, Toronto ook verlies vandaag. Voor de Bel 20 is er een kleine winst. En er zijn grote verschillen natuurlijk. Ageas was de sterkste stijger met een winst van 2,5%. En Omega Pharma daalde 2%.
Ja, en zo ging dat dus 3 uur lang. Hè? Mensen die constant toespelingen maakten over Canada. Maar goed, deze introductie, Pascal, om gewoon te zeggen, het is heel lang geleden. Hè? Hoe gaat het met jou? Wat doe jij nu precies eigenlijk?
Met mij gaat het heel goed. Ik zie dat het met jou ook heel goed gaat. Maar we zijn beide een beetje van standplaats veranderd. Hè. Ik ben inderdaad teruggekomen van Londen naar de Antwerpse Kempen. En jij bent dan heel ver je geluk gaan zoeken in Canada. En ondertussen in Toronto, als ik me niet vergis.
Ja, klopt.
En er waren nogal wat luisteraars die me toen gevraagd hadden waarom dat ik in godsnaam gesproken heb over de Canadese aandelenmarkt. Dus die waren nog niet helemaal mee, denk ik. Ja,
ik denk dat het de eerste keer ook was dat je over de beurs van Toronto sprak in al die jaren dat wij over de economie bezig waren. Maar goed, het was een leuke grap natuurlijk.
Maar weet je, ik ben uitgenodigd binnenkort voor een debat om te gaan spreken over de Canadese fiscaliteit. En dat zal al over een maand zijn. Want blijkbaar heeft de Canadese overheid een oefening gedaan jaren geleden om wat te besparen. En is dat allemaal heel goed gelukt. En vandaar dat er toch een aantal economen zijn die geïnteresseerd zijn in dat Canadese verhaal. Dus wellicht horen we daar in de toekomst nog wel wat over.
Maar je komt niet naar Toronto voor dat debat, dat is gewoon in België, veronderstel ik.
Dat gaat hier gewoon ergens in Antwerpen of in Brussel zijn, ja.
Pascal, ik zou even met je willen teruggaan in de geschiedenis en dan meer bepaald naar Londen, want daar heb je heel lang gewoond en gewerkt en dat verhaal interesseert ons natuurlijk in een podcast die voor een groot deel ook over immigratie gaat. Vertel eens, en begin eens bij het begin, hoe ben je destijds, en je mag meteen zeggen hoe lang dat geleden is, hoe ben je destijds in Londen terechtgekomen?
Wel, ik ben in oktober 2000 naar Londen gegaan. Waarom was dat? De KBC, de bank waar ik toen voor werkte, die had een Londense bank overgekocht. En ik kende de bankiers die voor die bank werkten al een hele tijd, omdat ik er mee handelde als trader in obligaties vanuit Brussel. Dus voor mij was het eigenlijk een kleine stap om dan mijn kennissen of mijn collega's te gaan vervoegen in Londen. Ik ben daar wel nog gaan solliciteren, want dat moest, want officieel was het management onafhankelijk van het management van KBC in Brussel. Maar goed, die sollicitatie is gelukt en dan ben ik in oktober 2000 begonnen in de marktenzaal van KBC Financial Products, zoals dat heet, in Londen.
Ik vraag me dan altijd af, mensen die naar het buitenland verhuizen voor de job in dit geval, was dat een onderdeel van een groter geheel? Was dat altijd al een droom of kwam dat gewoon op jouw bord terecht en heb je toen die kans gegrepen?
Wel, ik ben zo geen lijstjesman zoals jij, Lode.
Nee, dus
dit was, dit was echt totaal onverwacht. Als je mij, wat is het, 10 jaar is wat te kort, maar als je mij 20 jaar of 15 jaar geleden zou gezegd hebben, je zal naar het buitenland gaan om daar te gaan werken, dan had ik je voor gek verklaard. Want ja, ik was hier wel tevreden. Ik werkte in Brussel. Maar goed, ik deed dat werk al 7 jaar. En na 7 jaar wou ik wel eens wat anders. Misschien iets anders doen of hetzelfde doen, maar dan op een iets andere plek met andere collega's. Ik was wel een beetje bang van die beslissing. Het was niet zo evident, maar ik was er heel tevreden door en ik heb mij daar heel goed geamuseerd in Londen.
Ja, en dus ben je daar terechtgekomen in 2000, als ik me niet vergis. Hoe ging die overgang? Was dat meteen daar aankomen en 2 dagen later meteen beginnen werken tussen de Londenaars en de Britten?
Ja, zo is dat. Ik ben op zaterdagochtend vertrokken met mijn ouders en dan heel wat kleren en een beetje servies.
De huisraad mee over het kanaal gebracht.
Een pot confituur waarschijnlijk om te overleven de eerste dagen. En dan zijn mijn ouders blijven logeren, want het voordeel is dan wel als je als buitenlander daartoe komt, dat je een aantal weken toch wel een gratis appartement krijgt van je werkgever. Ik was geen expat, zoals ze zeggen, dus ik moest uiteindelijk zelf wel een appartement vinden en zelf de huur daarvoor betalen. Maar goed, we hebben dat weekend een beetje verkend en dan zondagavond zeker zijn mijn ouders weggereden en maandagochtend ben ik daar begonnen en het grappige was, of het moeilijke was toch wel, heel vaak verstond ik mijn collega's niet, want ik had natuurlijk deftig Engels leren praten op school,
Oxford,
in het college.
English.
Voilà, zoals Jan Bekaus dat zo mooi uitspreekt. Maar helaas, niemand spreekt zo in Engeland en in Londen.
Behalve in Oxford dan.
Ja, EastEnders. Dus heel wat Cockney-English, heel wat rhymeslang zelfs ook. En ja, ik was eigenlijk een salesman, zoals je dat noemt. Dus ik moest eigenlijk horen van mijn trader of dat een transactie gedaan was of niet. Ja. Dus gewoon ja of nee, yes or no. En zelfs dat ging al bijzonder moeilijk. Dus de eerste dagen, de eerste weken waren eigenlijk toch wel een beetje moeilijk.
Ja. Wat heb je daar dan precies gedaan, de eerste job die je daar deed? Vertel eens wat jouw taak dan was.
Ja, ik was in Brussel, was ik in de marktenzaal van KBC was ik trader, dus ik hield zelf een positie bij in obligaties. En in Londen was ik dan salesman en een salesman die werkt samen met een trader, maar die verkoopt of koopt obligaties aan of van klanten. En in mijn geval was dat dan vooral in de Benelux, dus als er een obligatiefonds wat obligaties wou bijkopen of verkopen, dan moest ik contact opnemen met die mensen. En dan moest ik proberen de business naar KBC in Londen te halen. En dat lukte wel vrij goed. Ik was ook bang dat ik geen enkele klant zou hebben. Maar ik herinner me ook nog dat de eerste klanten me belden. Dus er waren heel veel goede klanten die ik toch wel had. En die zijn eigenlijk allemaal meegekomen naar Londen. Dus vandaar had ik toch wel meteen heel veel te doen.
Wat ik me herinner van mijn allereerste job hier in Canada was dat je toch redelijk veel moet leren over de geplogenheden, over de werkcultuur. Eenvoudige dingen als 's middags met je boterhammendoos ergens in een cafetaria gaan zitten of een koffietje gaan drinken met collega's. Dat zijn allemaal nieuwe dingen die je moet leren. Was dat een grote schok buiten de taal dan, zo werken in de city eigenlijk, in het financiële hart in Londen?
Er waren een paar grote schokken. Dus de eerste was het taalgebruik. Het tweede was de arbeidsuren. Je moest beginnen om 6 uur. Dus je mocht niet later dan 6 uur toekomen, want dan moest je voor iedereen een Starbucks gaan kopen.
Ja, 6 uur 's ochtends, voor de alle duidelijkheid.
Tuurlijk, ja. Om 6 uur 's ochtends. En je moest toch zeker tot 6, 7 uur 's avonds blijven. En als je echt de laatste was die binnenkwam, dan moest je echt voor iedereen een koffie gaan kopen. Dus wow. Starbucks maal, wat is het, £2, dus €3 per koffie. Er waren heel wat collega's. Dus ik probeerde die financiële aanlating zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Maar dat was toch wel een hele aanpassing. Hmm. En, ja.
En dat is dan het werk op zich. Je werkt niet alleen in Londen op dat ogenblik, je woont daar ook mm-hmm. natuurlijk. Hoe ging dat? Eerst en vooral de zoektocht naar een geschikte plaats om te leven en dan een keer je dat gevonden had. Ja, wonen in die stad, dat is ook een aanpassing, kan ik me inbeelden.
Ja, dat is zeker een aanpassing. Ik probeerde dan iets te vinden. Ik woonde in een flatje in Brussel. Eigenlijk een mooi, best een mooi appartement. Niet heel groot, maar ook niet klein. Ja, en dan ga je in Londen op zoek. Ik had me al wel een beetje voorbereid. Maar het is toch nog een schok om dan te zien dat je één klein vuil kamertje kan huren, waarvoor je een pak meer betaalt dan voor je appartement in Brussel. En dat je daar dan met een aantal mensen samen woont, zeg maar. De badkamer moet delen. Dus je wordt eigenlijk weer student. Heel erg is dat niet, omdat je toch minstens 12 of 13 uur per dag moet werken. Dus je bent eigenlijk nauwelijks thuis.
Ja, dat wilde ik ook net zeggen. Je zei, je werkt van 6 uur 's ochtends tot dan toch zeker 6, 7 uur 's avonds, als het niet later is. Had je tijd om daar iets te doen buiten je werk eigenlijk in Londen, zeker de eerste jaren?
In het begin eigenlijk niet. De eerste dagen of de eerste weken was dat moeilijk, omdat het toch wel vrij intensief is. En dan 12 of 13 uur per dag op kantoor, vergaderingen voorbereiden. Af en toe ook wel wat spanningen met collega's, gewoon omdat dat behoort tot de cultuur. De traders die vechten met de salesman. De eerste wil natuurlijk een zo goed mogelijke prijs voor de bank. De tweede wil een zo goed mogelijke prijs voor zijn klant. Dus het voortdurende gevecht om klanten, dat was toch wel een beetje stresserend. En vandaar, als je thuis kwam, dat je echt moe was en dat je niet meer een musical in de West End kon gaan bekijken. Dus in het begin zat er dat helemaal niet in. Maar dat is dan wel gegroeid. Ik kwam dan eens buiten op een zondag en ik merkte dat ik toevallig vlakbij Columbia Road was. En Columbia Road is heel bekend voor zijn flower market. Iedere zondag voormiddag de bekendste en de mooiste bloemenmarkt in Londen. Dus dat was amper op 100, 150 meter van mijn kamertje. Mm. Ja, en het was in de East End. Daar is heel wat moois te ontdekken. Dus ook vlakbij Brick Lane en dergelijke. Toen was er nog een buurt waar niemand wou zijn. Mm. En tegenwoordig is dat echt een heel trendy buurt geworden in Londen.
Ik ben ook een keer bij jou op bezoek geweest. Ik weet niet of dat toen in dat kamertje was. Dat leek mij geen kamertje, no, waar jij toen woonde. Dat was wel een heel multiculturele en best een leuke buurt, hè, waar ik toen op bezoek geweest ben. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
Ik kan het me wel herinneren, ja, maar dat was toen zat ik al op een council flat. Dus dat was eigenlijk een klein appartementje. En daar heb ik dan toch ook 9 jaar gewoond. Waarom? Ja, ik heb 3 jaar op die kamer gewoond, maar toen werd dat huis gekocht. Dus ik moest op zoek naar een andere woonst. Dus niet zoals in België, dat je dan een half jaar de tijd krijgt om iets anders te zoeken. Wij kregen 1 maand, geloof ik. Ja. En dan ben ik gaan wonen op een oud council flat. Dat is eigenlijk zo'n appartement van het OCMW. Maar mevrouw Thatcher, die heeft die in de tijd dat zij de baas was over Engeland, heeft ze die verkocht. En tegenwoordig is de helft van die council flats is in eigendom van de privé. Mm. En ja, daar moest ik dan wel een pak meer voor betalen. Maar goed, dan had ik toch al een deftige slaapkamer en ook zelfs een gastenkamer. Want voordien moesten die gasten die ik dan ook wel had vanuit België, dan moesten die bij mij gewoon in het kamertje slapen. En als er 2 mensen logeerden, dan lag heel de kamer letterlijk vol.
Ja. Ik moet zeggen dat appartementje, noem jij het, waar jij toen woonde en wat ik gezien heb, was best aangenaam. Je had een mooi uitzicht, dat herinner ik mij nog, over de skyline van jouw deel van Londen in elk geval. En de buurt, wat ik me daarvan herinner, was heel multicultureel. Maar aangenaam multicultureel, heel veel verschillende nationaliteiten, verschillende winkeltjes, een redelijk goede sfeer op straat. Vergis ik mij of idealiseer ik het nu?
Het is maar een kleine vergissing, Lode. Er was wel wat multicultureels aan, maar het was dan vooral Bengaals. Want 51% van die wijk waar ik woonde in Bethnal Green in Londen was van Bengaalse afkomst. Dus het waren allemaal mensen van Bangladesh die er woonden en die er winkeltjes hadden en dergelijke. Dus heel veel multi was er niet aan. Het was wel degelijk één grote groep van mensen die afkomstig waren van Bangladesh. Ook soms een beetje moeilijk Engels spraken. Maar toen jij er was, was dat eigenlijk een buurt waar niemand wou gezien worden, waar niemand wou zijn. Het was een vrij goedkope buurt. Ik woonde er ook omdat het redelijk goedkoop is en ook vlakbij de city. Dus ik kon iedere dag naar de city wandelen door Brick Lane. En ondertussen is het wel een beetje veranderd. Ik vrees dat als we er over een paar jaar nog eens terug zouden gaan, dat het dan de ene Starbucks na de andere is. En dat was nog niet het geval, ook nog niet toen ik er uit vertrok.
Los van die ene buurt waar jij dan woonde, of die verschillende buurten waar jij gewoond hebt, hoe is Londen om te wonen? Hoe kijk je daarop terug? Is het een leuke stad?
Het is een fantastische stad. Ik had al wel 7 jaar in Brussel gewoond, dus ik kwam van de Kempen, maar ik was de stad en het stadse leven al een beetje gewoon. In het begin was het best moeilijk, omdat je je weg echt letterlijk nog moet vinden in Londen. Maar des te langer je in Londen bent, des te meer je van die stad gaat houden. En ik had altijd aan vrienden en kennissen en familie gezegd, na 3 jaar kom ik terug. Dus ik ga er eens kijken, ik ga daar 3 jaar wonen.
En zo ken ik er nog, dat wordt meegedaan, ja.
Er zijn heel veel Vlamingen die dat zeggen, ja, en dan wordt het wat langer. Ofwel zijn ze veel sneller terug. Hè. Als je het echt niet kan aarden in zo'n grote stad, ja, dan sta je na een paar maanden al terug thuis. Ja. Maar het moeilijke is, ja, des te beter je de stad kent, des te liever je die stad ziet, des te meer je ervan gaat houden en des te moeilijker het wordt om terug te keren en de Belgische mentaliteit weer gewoond te worden.
Ja. Had je trouwens contact met Belgen? Want er zijn twee soorten migranten, heb ik de indruk. Mensen die angstvallig heel veel dingen doen met Belgen als ze in het buitenland wonen, of mensen die er eigenlijk niks mee te maken willen hebben. In welke categorie pas jij?
Het is een beetje typisch voor heel wat mensen. In het begin, dus de eerste 2 jaar, zeg maar, ga je iedere maand of om de 2 maanden is naar een meeting of een andere bijeenkomst. Of ga je samen iets drinken met enkele tientallen Belgen of Vlamingen die er ook in die stad zijn, in Londen. Maar na een paar jaar heb je je weg wel degelijk gevonden en ken je zoveel mensen in Londen dat je Vlaamse collega's een beetje gaat verwaarlozen. En dat je het ook niet meer nodig acht om bijvoorbeeld maandelijks naar die meetings te gaan. Dus in het begin heb ik dat wel gedaan en ik merk dat heel veel mensen dat doen.
Ja. Ik overval je misschien een beetje met deze vraag, maar als je nu een lijstje moet maken van positieve dingen en een lijstje van negatieve dingen van Londen of Groot-Brittannië in het algemeen, een soort verkoopspraatje voor en tegen houdt, wat zijn dan de positieve dingen aan die stad of het land en wat zijn de negatieve dingen? Kan je dat zo voor de vuist weg opnoemen?
Ja, wat mentaliteit betreft, men is iets commerciëler. Men is natuurlijk geneigd het een en het ander te verkopen. In België is dat veel minder het geval. Wij zijn vaak heel goed, maar wij verkopen onszelf niet. We zijn te bescheiden en dat is een mooie karaktertrek. Maar als je iets te bescheiden bent, als er valse bescheidenheid is, dan is dat ook wel een beetje jammer. In Londen heb je natuurlijk dat commerciële aspect. Dat lijkt niet positief, maar ik vond dat toch wel heel mooi. Men wil echt eruit halen wat erin zit en men wil dat ook vrij snel doen. Ik heb, en dat heb ik nu ook weer een beetje het gevoel wanneer ik in België ben, dat het allemaal traag moet gaan, dat we wel zullen zien. In Londen moet het allemaal wat sneller gaan. En in Hongkong bijvoorbeeld is het nog veel erger. Daar is het echt het levensritme is daar nog veel sneller. Wel, ik apprecieerde dat wel. En wat er ook een feit is aan Londen, ik heb voordien in Brussel gewoond en dan ook nog in Bonn. De stad leeft echt wel en die stad leeft dag en nacht. Er zijn dus echt plaatsen waar je 24 uur per dag ontbijt kan krijgen. Er zijn sowieso heel veel plaatsen waar je kan ontbijten. Dat is ook geen evidentie in Brussel of in de Kempen. En dat mis ik toch wel een beetje. Het zijn allemaal heel vriendelijke mensen die allemaal een kleine cafetaria uitbaten. Zoals je dat straks al wat gezegd hebt over die boterhammen, dat is not done. Hè. Je neemt geen boterhammen mee naar het werk.
Dat heb ik de schaatsgat moeten leren. Ja,
ik heb dat ook gemerkt en ik had die ooit 1 keer in de koelkast staan op het werk en men heeft geroepen van wie zijn die boterhammen hier. Dus ik heb dat ook nooit meer durven doen. Je gaat gewoon naar buiten, je gaat ofwel iets eten ofwel ga je op de markt iets kopen of je gaat ergens een broodje kopen. En dat, ja, dat heeft wel iets, dat is wel mooi. Het is trouwens ook niet duur, hè, om dan een broodje te kopen omdat iedereen het doet.
Ja. Dat zijn de positieve dingen. Zijn er negatieve dingen, dingen die je miste uit België of waarvan je zei dit is onlosmakelijk veel beter in België?
Ja, wat ik wel jammer vond is, ik dacht dat de Britten echt natuurliefhebbers waren. Als je naar de televisie kijkt, naar de BBC, dan zie je van die shows over het country life, over het plattelandsleven en de grote Britse tuinen in Kent. Maar de Britten zijn volgens mij helemaal geen natuurliefhebber, want ze recycleren niks. Het afval stapelt zich op. In Londen was er natuurlijk nog altijd een beveiligingsprobleem, dus er zijn daar geen vuilnisbakken. Dat was al zo sinds de tijd van de IRA. Ja, en nadien ook met andere terreurdreigingen heb je daar geen vuilnisbakken. Ik vond het wel een beetje smerig. Er waren natuurlijk wel heel veel mensen, Polen dan vooral de laatste jaren, die de straat schoon hielden, die daarvoor betaald werden. Maar ik vond het toch nog altijd een beetje een vuile stad. En het feit dat er niet gerecycleerd wordt, ik vond dat jammer. Ja.
Mijn zus woont in Londen, dat weet je ongetwijfeld. En ik ben er een paar keer geweest ook. Ik heb ook een keer jou bezocht. Londen is natuurlijk vlakbij de deur, tussen aanhalingstekens. Maar het is en blijft het buitenland, hoe je het ook draait of keert. Ik probeer een beetje te peilen naar jouw gevoel. Beschouwde jij jezelf als immigrant?
Ja, dat wordt je ook wel duidelijk gemaakt. Hè. De laatste jaren is het meer zo dat wanneer je arriveert met de Eurostar, tegenwoordig kan dat al op 2 uur van Brussel, vroeger was dat nog 3 uur, dat je toch weer je identiteitskaart moet laten zien. Dus er is wat meer beveiliging. Mijn grote baas op het werk, op kantoor, was een Amerikaan. Die woonde al 20 jaar in Engeland. Die moest nog altijd een stempel laten zetten op zijn pas. Dus je blijft ergens een buitenlander. Je blijft een Europeaan. En de Brit is geen Europeaan. Want het continent, ja, dat is het andere eind van de wereld. En Groot-Brittannië is toch nog altijd een eiland. Maar je zit daar natuurlijk wel met heel veel buitenlanders. En ik denk dat we in Londen ongeveer op 50-50 zitten. Dat er 50% Britten zijn en 50% van buitenlandse komaf zijn.
Ja. Beschouwde je... Voelde je dat je behandeld werd als een buitenlander, om het negatief te stellen? Ik bedoel, hoe is de situatie daar en het gevoel tegenover buitenlanders?
Nee, als je daar naar de winkel gaat, de winkeliers en zo zijn heel vriendelijk. Het is een enorm verschil met Parijs. Ik ben een paar keer naar Parijs geweest. Als je daar iets gaat drinken in een pub, of je gaat ergens in een pub in Parijs zal niet gaan, in een café dan, of je gaat een koffie drinken, dan word je echt heel onvriendelijk behandeld. En in Londen is men heel vriendelijk doorgaans. Vaak ook omdat de obers van Poolse komaf zijn of gelijkwaar van Oost-Europa. Heel vriendelijke mensen. Dus de buitenlandsloden zijn gewoonlijk heel vriendelijk in Londen. Dus je voelt je daar echt wel een beetje thuis. Hè?
Ja. Ik herken dingen van wat je zegt, ook omdat de situatie hetzelfde is ongeveer in Toronto hier. Iedereen is buitenlander, dus je gaat... Ja, je gaat jezelf op den duur geen buitenlander meer voelen, omdat de uitbater van de krantenwinkel om de hoek is een Armeniër, je buschauffeur is een Iraniër, de eigenares van het gebouw waar je in woont is een Hongaarse. En ja, iedereen heeft wel buitenlandse roots, dus het zou belachelijk zijn om dan een onderscheid te gaan maken tussen allochtonen en autochtonen, om dan dat woord terug te gebruiken. Pascal, je beschrijft dan de jaren in Londen ondertussen, en dan keer ik even terug naar je professionele situatie. Werkte je dan ook niet meer voor KBC, formeel gesproken, geloof ik, hè?
Nee, want door de economische crisis moest KBC natuurlijk heel wat activiteiten verkopen. En de Londense activiteiten waren daarbij, of toch een groot deel van die Londense activiteiten. Dus wij zijn 3 jaar geleden verkocht aan een Japanse instelling, Daiwa. En we zijn dan met een groep van een 140-tal KBC'ers gaan werken voor een Japanse onderneming. Het was maar 2 straten verder dan het gebouw van KBC in Londen, waar we zijn dan moeten verhuizen.
Ja. Ja. Veranderde dat iets professioneel gezien voor jou dan, buiten het feit dat je formeel een nieuwe of een andere werkgever kreeg? Heb je toen even gevreesd voor je job of dacht je van nu is het afgelopen, nu moet ik terug?
Nee, ik heb zeker niet gevreesd voor mijn job. En dat zou zelfs heel goed geweest zijn. Want als ze mij zouden ontslagen hebben, ja, dan had ik bijna 20 jaar anciëniteit uitbetaald gekregen. Want dat is het mooie als je overgenomen wordt of als je verkocht wordt. En dat wist ik trouwens niet. Ja. Maar je neemt je anciëniteit mee. En in Londen is er toch een traditie van als je ontslagen wordt, dat je dan 1 maand uitbetaald krijgt voor ieder jaar dat je voor de werkgever gewerkt hebt. Dus al mijn Belgische anciëniteit en al mijn Londense KBC-anciëniteit werd mee overgenomen door de overnemer. Dus daar had ik totaal geen schrik van. En we waren natuurlijk in hetzelfde team met een 140-tal ex-KBC'ers. Maar er veranderde wel iets aan de managementstijl. Terwijl die bij KBC in Londen echt Amerikaans was, dus heel vlak. Ik kon met de CEO praten, ik kon daarmee telefoneren, ik kon daar naartoe stappen. Was dat bij een Japanse instelling toch wel even wat anders. Er kwamen echt heel veel graden tussen, heel veel mensen tussen, heel veel Japanners ook, die nauwelijks een woord Engels praten.
Dat was wennen. Wanneer heb je dan beslist om terug naar de Kempen te gaan?
Wel, dat was eigenlijk 2 jaar voor ik uiteindelijk teruggegaan ben. Dus ja, dat had ook wel wat te maken met die overname. De KBC en Daima, die hadden mij gevraagd om toch nog minstens 2 jaar te blijven. En als ik 2 jaar zou blijven, zouden ze mij daar ook voor betalen. Een beetje extra zelfs. Maar na 2 jaar ja, stond eigenlijk de deur van de Gouden Kooi een beetje open. En daar heb ik van geprofiteerd om er dan mee op te houden. Het was nog altijd, financieel was het nog altijd heel zwaar. Want ik kreeg 0,0 euro anciëniteit uitbetaald omdat ik zelf opstapte. Maar goed, ik had daar dus heel lang over na. Gedacht. En het voordeel van die beslissing is dat ik 2 jaar de tijd had om afscheid te nemen. En dat heb ik dan ook heel lang kunnen doen.
En wanneer ben je uiteindelijk vertrokken uit Londen? Sinds wanneer ben je terug op Belgische bodem?
Ik ben teruggekomen op 5 augustus vorig jaar. En dat was met een verhuiswagen, met ikzelf daarin, mijn vader daarin en mijn nichtje van, hoe oud was ze toen? 5, geloof ik. Dus dat was de tweede keer dat we de verhuiswagen vulden. De eerste keer had ik die alleen gevuld en was ik naar België gekomen. En dan de tweede keer was dan samen met mijn vader en met mijn nichtje. En mijn zus, die is dan nog 1 dag... achtergebleven, die is nog gaan kijken naar de Olympische Spelen, want die waren toen bezig Londen. Ja. Maar ik ben officieel terug van 5 augustus vorig jaar.
Dus dat betekent dat je uiteindelijk 12 jaar in Londen hebt gewoond en gewerkt?
Dat is zo, dat klopt. Ja.
En zoals je zegt, je gaat in het begin met in je achterhoofd, ik blijf enkele jaren en we zien wel. 3 jaar wordt dan 6 jaar, 6 jaar wordt 12 jaar. Dat is vreemd hoe het gaat en dat hoor ik bij veel mensen die naar het buitenland verhuizen. In het begin zeg je altijd, we gaan voor heel eventjes, maar 1 of 2 of zelfs 3 jaar is niks eigenlijk. Hè? Dat is zo voorbij en je hebt het gevoel dat je nog niet alles hebt uitgehaald en je het best naar je zin hebt, dus blijf je nog wat langer en voor je het weet kijk je achterom en zijn er 12 jaar voorbij. Is het zo gegaan ongeveer?
Dat klopt en de tijd vliegt. Ik vind toch wel, ik ben heel tevreden, maar ik vind toch wel dat ik daar een beetje een fout heb gemaakt. Eigenlijk zou ik veel beter bijvoorbeeld 6 jaar in Londen gebleven zijn en dan ook nog 6 jaar naar Hongkong gegaan zijn bijvoorbeeld. Of naar New York. Ik ben zelfs nooit shame on me in New York geweest. En ik had er kunnen werken of ik had er ook in Hongkong kunnen werken of misschien zelfs in Tokio. Je moet profiteren, want het leven is veel korter dan je denkt. En 12 jaar op dezelfde plek blijven, dat is al wat lang. Dus eigenlijk had ik dat een beetje meer moeten spreiden.
En dat vertrek uit Londen, dat is voor alle duidelijkheid een heel bewuste keuze geweest. Je hebt bewust gekozen om de City of London te ruilen voor de Town of Mol eigenlijk. Hè? Daar komt het op.
Ja, dat klopt.
Hoe ging die overgang, Pascal? Ik probeer me dat in te beelden. Hè? Want je kan zeggen, ik verhuis terug naar Brussel, oké, maar van Londen naar Mol, en alle respect voor Mol, want ik heb er ook gewoond en ik ben er naar school geweest. Dus ik ken dat stadje als mijn broekzak, maar de overgang moet toch behoorlijk geweest zijn.
Ja, het is dood. Hè. Als je hier op een... ja, zondag niet, want zondag is er de dierenmarkt, dus dan is het even druk.
De highlight of the week, ja.
Ja, maar voor de rest is het hier dood. Hè. Dus ik woon nu wel echt in het centrum van Mol, net tegenover het station. Dus het mooie dat ik dan toch heb, is dat ik bijna de zekerheid heb dat er ieder uur wel een paar treinen aankomen of vertrekken en dat er een beetje leven te zien is. Ik was er heel bang voor die stilte, voor de andere mentaliteit, maar dat is enorm meegevallen. Er is hier in België ook bijzonder veel te doen. Ik heb het afgelopen jaar heel veel interessante mensen ontmoet en heel veel interessante dingen gedaan. Dus ik was heel erg bang voor die overgang, maar die is toch heel erg meegevallen. Ja. Ik ben trouwens een maand geleden ben ik nog in Londen geweest, voor de eerste keer sinds ik er weg was, en het deed me zelfs al niet veel meer, dus ik heb er zeker geen heimwee naar. Ook al ben ik heel gelukkig geweest. Ja.
Het is natuurlijk zo dat je terugkeert naar waar je geboren en getogen bent. Je had daar een sociaal netwerk. Het is niet zo dat je overgeplaatst werd naar een klein slaapstadje ergens in Spanje bijvoorbeeld. Ik bedoel, Mol kende je en je had daar nog steeds veel vrienden en familie wonen uiteraard.
Ja, ik ken heel veel mensen en heel veel mensen kennen mij ook. Ik ben het laatste jaar heel vaak aangesproken door mensen. Bijna iedere keer wanneer ik buiten kom, er zijn van mensen die mij kennen of mijn familie kennen of die me kennen van de radio of zelfs van de stukjes die ik schrijf voor de krant. Dus ik word daar heel regelmatig op aangesproken. Het is nog altijd leuk, ja. Maar je ontmoet een heel pak nieuwe mensen, dat is goed.
Wat doe je nu precies in Mol? Waar hou jij je zoal mee bezig?
Wel, ik doe nog altijd mijn radiopraatje voor Radio 1. Ja. Dat is trouwens iets waar wij twee ooit mee begonnen zijn. Ja, heel lang geleden. Het allereerste praatje was met jou, Lode. Ja. En dat doen we dus nog altijd. Dat is nu al 13 jaar. En dan geven we ook les. Want ik was op zoek dan naar een job in het onderwijs. Omdat mijn overstap een beetje de media heeft gehaald, kreeg ik al direct heel wat aanbiedingen. Dus ik ben heel blij dat ik nu met de fiets naar Geel kan. Naar de Thomas More Hogeschool.
Dus je rijdt effectief met de fiets langs de ring richting Geel vanuit Mol dan?
Ja, dat doen we zo. Ik heb nu wel voor de eerste keer ooit een auto gekocht. Dus als het hard regent, kan ik ook met de auto, maar meestal toch met de fiets. En dan geef ik ook één dag per week geef ik ook les aan de vroegere ESAL in Brussel. Dus aan het Centraal Station, de HUB heet dat nu, Hogeschool Universiteit Brussel. Dan schrijf ik ook een stukje voor de krant. Ik schrijf iedere maand een stukje voor VAB-magazine. Ik schrijf voor Rabobank. En ik geef ook heel wat presentaties en voordrachten en dergelijke.
Je kan je wel bezighouden naar ik hoor. Pascal, ik ga nu advocaat van de duivel spelen, maar krijg je niet heel vaak de opmerking van waarom heb je in godsnaam dat vetbetaalde bankiersleven in Londen geruild voor het onderwijs in Vlaanderen? Ik kan me inbeelden dat mensen jou dat wel eens voor de voeten werpen.
Ja, dat klopt. Die vraag is mij heel vaak gesteld. En het is dan ook een beetje zelfs in de media gekomen. En mensen vonden het tof dat ik het deed, maar het is helemaal niet zo evident. Het is weer hetzelfde. Hè? Je leeft maar één keer. Ik wou vroeger, toen ik jong was, wou ik ook al onderwijzer worden zelfs, leraar. Dat is dan nadien een beetje veranderd. Ik ben heel graag bankier geweest, bijna 20 jaar bankier geweest. Ik heb dat heel graag gedaan. Maar ik wou toch nog wel wat anders doen. En ik vind dat je dat niet altijd mag blijven uitstellen. Dus dat je effectief, dat je er moet voor gaan, hè, wat je echt wil doen. En ik woon hier nu in een mooi huis. In Londen zou dit echt onbetaalbaar zijn. Een huis met een paar slaapkamers, met een tuintje erbij en een garage erbij. In vele opzichten is België ook mooi en misschien zelfs goedkoop, relatief goedkoop in vergelijking met Londen. Dus ik amuseer me hier wel. Ik rijd heel vaak met de fiets. Ik heb dat in Londen ook wel eens gedaan met een Boris bike. Maar ik heb ook heel vaak ongelukken gezien met fietsers. Wel, hier is het dan toch iets veiliger om rond te fietsen. Ik kan ook mijn neefje en mijn nichtje iets vaker zien. En mijn ouders en zo. En mijn vrienden speelt natuurlijk allemaal een rol.
Ja, en ik ben de eerste om je gelijk te geven. Je moet gewoon je dromen en je idealen volgen. En op een bepaald moment niet al te veel aantrekken van wat anderen zeggen. Het uitgangspunt voor ons om mijn job bij de VRT dan te laten voor wat ze is, was het gevoel van ik wil niet op mijn 80ste op mijn terras zitten en terugkijken op mijn leven en een aantal gemiste kansen identificeren en zeggen van ik had dit willen doen, maar ik heb het nooit gedaan, of ik had hier kunnen wonen, maar ik heb het nooit gedaan. Dat zou absoluut onaanvaardbaar zijn in mijn hoofd, dus hebben we het gewoon gedaan. Dus ik herken veel van wat je zegt. Je doet nog steeds je economisch praatje op Radio 1. Ben jij een radiomens? Want zo heb ik jou toch altijd ook beter te appreciëren als iemand die graag en veel naar de radio luistert, hè?
Ja, dat klopt. En ik vind dat heel prettig. Ik wou vroeger ook altijd meewerken bij de lokale radio. Ik heb dat dan uiteindelijk ook gedaan. Wanneer was dat? In 1992 heb ik ook nog een verzoekplatenprogramma gehad. En dat was heel succesvol. Daar luisterden best veel mensen naar. Want
DJ Pascal.
Prijzen weg. Wat was het? Ja, mijn gewone naam. Want eerst waren er suggesties om mijn naam te veranderen en zo. Maar ik heb dan gewoon mijn eigen naam gebruikt. Ja, maar dat vond ik heel prettig. En ook het feit dat mensen daar echt naar luisteren en dat mensen dat appreciëren. En dat vind ik nog altijd prettig. Dus eigenlijk nog één droom die ik niet waargemaakt heb. Wanneer ik nu naar buiten sta, dan kijk ik recht naar de zendmast van Radio Mol. Die staat op 100 meter van mijn woning. Het leidt er onder andere toe dat ik Radio 1 nauwelijks kan ontvangen, omdat het ook een beetje een stoorzender is. Nee. Maar ik zou graag voor die radio ook nog wat interviews doen met lokale mensen. Een buurman die meer dan 102 jaar oud is, bijna 103 jaar oud is, die nog heel veel te vertellen heeft over vroeger. Iemand die nog in een concentratiekamp heeft gezeten, de laatste overlevende hier in Mol, zou ik nog graag mee praten, interviews. Een beetje zoals wat jij nu doet met die podcast, Lode. Maar ik weet van techniek helemaal niks, dus ik heb iemand nodig die me daar een beetje technisch kan bijstaan. En dan zou ik die interviews nog heel graag doen voor de lokale radio. En dan zou ik me nog een beetje gelukkiger voelen dan ik vandaag op ben.
Laten we dan hier en nu afspreken, en dit is absoluut niet voorbereid, dat ik jou ga proberen te helpen van op afstand om dat wat onder de knie te krijgen. Want je kan tegenwoordig al een voice recorder, een opnametoestelletje kopen voor 50, 60 euro met behoorlijk goede kwaliteit. Je kan gratis software installeren op je computer, dingen zoals Audacity of Adobe Pro Tools. Of Adobe Audition, sorry. En dan kan je aan de slag gaan. Dus laten we daar meteen een opdracht van maken voor de toekomst. Over dromen en idealen en over de toekomst gesproken. Hoe ziet de toekomst er voor jou uit? Wat je nu doet? Lesgeven, stukjes schrijven, het radiopraatje blijven doen. Aangevuld met dan misschien een soort lokale reporter te zijn in Mol. Is dat wat je wil doen voor de rest van je dagen?
Ja, dat is echt voldoende. Dan heb ik mijn handen vol en dat is echt wat ik graag doe. Dus de komende 10 jaren bijvoorbeeld zie ik mij niet dadelijk iets anders doen. Je mag nooit, nooit zeggen in het leven. Maar ik heb de laatste maanden toch ook al heel wat opportuniteiten laten schieten. Dus ik heb, en dat is heel mooi, toch een aantal aanbiedingen gehad waardoor ik meer kon verdienen. Maar dat interesseerde mij echt niet. Ik wil nu doen waar ik echt heel bewust voor gekozen heb, dus lesgeven. Ik ga wel vanaf oktober ook lesgeven aan volwassenen, dus in het volwassenenonderwijs op zaterdagochtend. Dat ga ik er ook nog bij nemen. Maar voor de rest blijven we gewoon dit doen en we hopen dat toch nog een tiental jaren bijvoorbeeld te doen. En dan zien we wel weer.
Dat is zeer mooi en dat lijken mij zeer wijze woorden om dit gesprek mee af te ronden. Mensen weten dit niet, maar we nemen dit op in de namiddag Mol-tijd, in de voormiddag Toronto-tijd. En je moet zo meteen aan de voorbereiding beginnen voor je economisch praatje dat te horen zal zijn op Radio 1. Dus ik ga je laten. Pascal, dank je wel om dit gesprek mogelijk te maken. En we gaan meteen na deze sessie afspreken om eens over een aantal technische dingen te gaan, zodat we die reportersdroom van jou kunnen waarmaken. Wat denk je?
Prima, heel graag gedaan, Lode. Jij bent bedankt en tot later.
Tot later, Pascal.
tussendoor ook even zeggen dat deze podcast bestaat dankzij bol.com, een van de grootste online winkels van de Benelux. Boeken, dvd's, games, software, elektronica en ook tweedehandspullen. Weinig mensen weten dat blijkbaar. Je kan er ook tweedehandspullen krijgen. Je vindt het allemaal op bol.com. Alle bestellingen boven 20 euro worden helemaal gratis thuisgezorgd. Of je kan je bestelling ook zelf gaan afhalen wanneer het jou uitkomt. Op 800 plaatsen over heel België. Bol.com geeft je een gigantisch aanbod. Wij bestellen er al jaren onze eigen boeken en dvd's. Dat was al zo toen we in België woonden. En we doen dat nog steeds hier in Canada, want Bol.com levert dus zelfs hier in Canada. En als je klikt op de bol.com link op onze website, dan worden wij er hier ook een heel klein beetje beter van. Het helpt om de wind in de zeilen te houden. Het helpt om onze podcast te doen overleven. Dus loderoels.blogspot.com, dan klikken op de bol link rechts onderaan of in het podcastmenu en laat je daarna maar eens gaan in het uitgebreide aanbod. Dankjewel alvast voor het geklik en de steun. Een nieuw onderdeel van de podcast wilde ik jullie ook nog introduceren, had ik het daar straks over. Het heet Wat zit er in de podcast? Met andere woorden, welke show vind ik een aanrader? Naar welke shows luister ik en welke podcasts zijn leuk voor mij persoonlijk? Vandaag zou ik willen beginnen met de Adam Carolla Show of de Adam Carolla Podcast. Het is de meest populaire en de meest gedownloade podcast ter wereld. De begintune van de show klinkt als volgt. From Carolla One Studios in Glendale, California, this is the Adam Carolla Show. Adam's guest today, Frank Stallone, plus Allison Rosen on news, Paul Bryan on sound effects, and a review of Mud in Hooray for Baldywood. And now, he was ready for some football. Adam Carolla.
Yeah, get it on. Got to get it on. No choice but to get it on. Mandate, get it on. Welcome to the show. Thank you for listening. Thank you for sharing it with a friend. Thank you.
Ja, dat is dus de begintune van de Adam Carolla podcast of de Adam Carolla show. Wie is Adam Carolla? Weinig mensen in Europa kennen hem, denk ik. Dat is een acteur, een tv-figuur, stand-up comedian en vooral ook een radiomaker die jarenlang een populaire radioshow had op de Amerikaanse nationale radio. En in februari 2009 werd zijn radioshow plots afgevoerd. Wegens bezuinigingen was dan de officiële uitleg, maar vooral ook omdat hij nogal recht voor de raap was. Politiek incorrect soms. Hij heeft een mening over werkelijk alles, maar hij is zeer ad rem en hij is een improvisatiegenie. Maar daardoor is hij niet overal even graag gezien door zijn uitgesproken mening en het feit dat hij nogal recht voor de raap is. Werd ontslagen of werd op straat gezet. En zijn toenmalige producer Donnie werd mee op straat gezet, mee ontslagen. En zij letterlijk, toen ze naar hun auto liepen met hun kartonnen doos vol spullen, je kent dat wel, zei Donnie tegen Adam Carolla, laten we gewoon verder gaan via een podcast. En Carolla had op dat ogenblik nog nooit van een podcast gehoord, maar wilde het wel eens een kans geven. En de rest is geschiedenis, zoals het dan heet, want 24 uur later zaten ze in de zetel bij hem thuis iets in te spreken in zo'n draagbaar opnametoestelletje. En dat werd op het internet gegooid en dat was een instant succes. De Adam Carolla Show via podcast was geboren. De audio toen destijds, die eerste, allereerste podcastafleveringen, die gingen viraal. Werd in de eerste week maar liefst 1,6 miljoen keer gedownload. En op 2 jaar tijd is de Adam Carolla podcast 59,5 miljoen keer gedownload. 59 unieke downloads op 2 jaar tijd. En die prestatie is nog nooit overgedaan, staat met andere woorden in het Guinness Book of Records. Vandaar dat hij de titel verdiend heeft van de meest gedownloade podcast aller tijden. De show blijft op dit ogenblik nog stevast in de top 10 van de meest gedownloade en de meest populaire shows staan in iTunes. Waarom vind ik dit een aanrader, de Adam Carolla podcast of de Adam Carolla show? Wel, omdat die om te beginnen veel betekend heeft voor het podcasten zelf. Fans van de man, van zijn radiojaren, vonden de weg naar podcasten, iets wat een totaal nieuw medium was voor vele mensen. Hij boorde met andere woorden een nieuw publiek aan. Hij heeft vele andere podcasts geïnspireerd en heeft de weg geëffend, het pad geëffend voor andere podcasters. Het is professioneel gemaakt. Als je naar luistert, dan merk je meteen dat dit zeer professioneel gedaan is. Hij heeft een heel productieteam ingeschakeld, heeft ondertussen ook zijn eigen studio gebouwd. Paar honderdduizend dollar gekost, heeft een professionele studio, geluidsdichte ruimte met professioneel materiaal allemaal. Dus het is geen amateur, die Adam Carolla. En ik vind het vooral een aanrader omdat het dit gewoon grappig is. Adam Carolla is behoorlijk uitgesproken, soms platvloers en soms een beetje aangebrand, maar hij is gewoon zeer grappig. Hij is een ongelooflijk improvisatietalent en hij is zeer ad rem. Je zal het in het fragmentje dat ik zo meteen laat horen, meteen horen wat ik bedoel. En tegelijkertijd kan Adam Carolla ook zeer ernstig zijn. Hij heeft vaak een zeer nuchtere kijk op maatschappelijke problemen en kan die heel helder uitleggen. Een beetje de no-nonsense approach, waar ik wel van hou. Ja, en het leuke aan een podcast is voor hem, hij kan en hij mag open zijn. Hij gebruikt ook regelmatig het F-woord, fuck and shit, en al dat soort dingen, dat wordt vrijuit gezegd in zijn podcast, iets wat hij vroeger nooit kon doen natuurlijk op radio. Hij werkte voor CBS Radio en dat was totaal not done. In de podcast hoeft hij zich niet meer in te houden en hij zegt ook, ik zou nooit meer terug willen en kunnen naar radio, omdat ik nu gewoon ben van vrijuit te spreken. En mijn miljoenen fans verwachten ook dat ik eerlijk ben en regelmatig al eens vulgaire woorden laat vallen. Dus soms vulgair en plat, maar meestal wel zeer to the point. Er is elke dag een aflevering van ongeveer anderhalf uur. Elke dag, ongelooflijk. Hoog tempo dat hij aanhoudt. Meestal doet hij de show vanuit zijn eigen studio, maar soms gaat hij ook live voor een publiek, wordt de podcast opgenomen voor een publiek. We zullen een link zetten op onze eigen site, loderules.blogspot.com. En we laten uiteraard ook een fragmentje horen, want dat is leuk om ook eens wat anders te laten horen. Er is één item in dat anderhalf uur durend programma dat Adam Carolla heeft en dat is het item What Adam Can't Complain About. Luisteraars mogen bellen met willekeurige woorden of termen of uitdrukkingen. Er is nooit iets afgesproken. Dingen waarvan ze zeggen, hier kan je toch onmogelijk over klagen. En Adam Carolla vindt altijd wel een manier om te klagen over alles. En het fragmentje dat je nu gaat horen is een luisteraar die belt en die vraagt, Adam, heb je iets te zeggen over koffie? Waarop een rant ontstaat, een soort monoloog, een soort speech, zeg maar, van 5 minuten over Adam Carolla die klaagt over koffie.
Stuff. The world is full of it. And one man can complain about it all. This is What Can't Adam Complain About?
All right, I'm giving myself between 30 seconds and 2 hours to answer each one of these things. I don't like to put that kind of pressure on myself.
You're going to hold back tonight?
Mm-hmm. I'm going to pile through these. Please, someone bring up Dodger Dogs, please. All right, let's hop to the phones and do What Can Adam Complain About. Josh from Boulder, Colorado. What's going on, Josh?
What's up? So mine is coffee.
Mm-hmm. Yeah. Here's the problem with coffee. The problem with coffee that I'm having with coffee is the same problem I'm having with my bed and many other things in life. At a certain point, when your home version exceeds what you find out on the road or in public or at airports or at other places, then your life, your quality of life is diminished, meaning I love coffee. I brew it at home. I get the Starbucks. I do it up thick. I make it extra, whatever. I got my nice milk in there. I did a radio show today, and they said, would you like some coffee? And I said, yeah, I'd like some coffee. And they said, what do you got? How do you take it? And by the way, don't ask how I take it if you cannot provide for me how I take it. I said, just a little splash of milk. Ooh, we don't have milk. It's a radio station, by the way. God forbid they have a fucking quart of milk. What they do have is they have the powdered stuff, which I'd like to find the guy who invented that. Actually, that and the designer of the original ovens that they used in Poland to burn up the Jews. And I like to line them both up. And the first guy kicking the nuts is the powdered milk guy. And then the second guy would be the guy, Johnny Krupps, or whoever put that thing together, ironically, broke off into making coffee. I got up here. Hold on a second. I got some coffee up here. Hold on. Oh, here it is. Here it is. I told you that somebody took over. First off, the ratio is all fucked up. Let me tell you something. You do a TV show, and you come down to get the coffee, like, you know, at the craft service or whatever. They have two big thermoses, those two big metal ones that you kind of pump. One says regular, one says decaf. Regular, empty. Decaf, full. Why? Who decided this was a 50-50 negotiation? Every human being I know, and that's me, because I wouldn't fucking hang out with a decaf drinker. It is at least 80 or 90 to 1 in the ratio. If you work at a fucking Starbucks...
Ja, zo gaat het nog een tijdje door. Ik ga het er even uithalen, want anders gaat deze eigen podcast te lang duren. Maar we zullen hem online zetten op onze eigen site. Je kan hem ontdekken via iTunes of via de link op loderules.blogspot.com, de Adam Carolla Show. Onze eigen podcast kan je trouwens ook in iTunes vinden. Je kan ons een groot plezier doen door commentaar achter te laten of daar een rating te geven. Dat is belangrijk voor beginnende podcasters. En vragen, opmerkingen en suggesties, we horen het maar al te graag. Op loderules.blogspot.com vind je onze contactgegevens. Dit was Radio Rules, aflevering 6 vanuit Toronto, Canada. Graag tot de volgende.